Vandaag gaan we door met Exodus, met onze reeks en waar we ook de komende tijd over gaan spreken. We gaan het hebben over verlossen, we gaan het hebben over plagen en we gaan het hebben over Pesach, het Pesachfeest. Vrij zijn wordt wel terecht gezien als een van het hoogste goed, een van de belangrijkste zaken in de wereld die er zijn. Maar wanneer ben je nu echt vrij? Ben je vrij als je niet in de gevangenis zit? Ben je vrij als je in een land woont waar persvrij is? Vrijheid van religie, vrijheid van meningsvrijheid. Ben je dan vrij? Of ben je vrij als je niet verslaafd bent aan bijvoorbeeld alcohol, aan pillen, aan drugs, aan gokken? Ben je dan echt vrij? Nou, ik zou zeggen, dat klopt allemaal wel. Maar echte vrijheid kan alleen Jezus Christus geven. Echte vrijheid komt alleen van Jezus. Hij kan je vrijheid geven van de erfzonde, van de ongerechtigheid waarin wij geboren zijn. Hij kan je vrijheid geven van de schuld en zonde die we hebben begaan. Hij kan ons vrijheid geven en overwinning geven van slechte gewoontes en van verslavingen. En alleen Jezus kan ons vrijheid geven van het komende oordeel. Dus we gaan vanochtend door met het boek Exodus. En ik ben zo enthousiast over de liederen die we gezongen hebben. Want die zijn zo toepasbaar op waar ik het over zal hebben. De Israëlieten waren niet vrij. Integendeel, ze waren slaven in Egypte. Ze werden zwaar onderdrukt. Maar er was hoop. Mozes was geboren, een verlosser. Hij leefde 40 jaar in een prachtig paleis. Hij moest dan naar de woestijn vluchten. 40 jaar was hij in de woestijn. En dan keerde hij terug naar Egypte toe. Omdat hij had een ontmoeting met God. Een ontmoeting met Yahweh op de heilige berg Horeb. En God zei, jij moet teruggaan. God gaf hem een opdracht, een missie. Om het volk van Israël uit Egypte te leiden. Nou, in het Exodus verhaal staat telkens het woord verlossing. Als we erover lezen, als we erover horen en ook in het verhaal zelf wordt altijd over verlossing gesproken en niet zozeer over bevrijding. Dat woord komt ook voor, maar het gaat meer over verlossing. In eerste instantie zou je toch zeggen, het volk is toch bevrijd uit Egypte. Het is toch bevrijd uit de hand van de farao. Dat klopt zeer zeker. Ze werden vrijgezet, maar toch wordt verlossing bijna altijd gebruikt als het gaat om de Exodus. Waarom? Nou, verlossing komt van lossen, aflossen, van vrijkopen. Hè? Dat is in het Engels redemption, to redeem, vrijkopen. Nou, de Israëlieten waren slaven van farao en Yahweh, God, had Israël verlost, vrijgekocht. Nou, dat ging niet, farao had niet betaald, maar er gebeurde iets anders heel belangrijk. Want wat gebeurde er? De Israëlieten waren niet meer eigendom van farao, maar ze werden eigendom van God. Dus de eigenaar werd veranderd. Exodus 6 vers 6 staat, en ik heb het een beetje samengekrompen, ik zal Israël verlossen en hen mijn eigendom maken. Dus God gaat Israël verlossen en dan zijn ze niet meer van de farao, maar nu zijn ze van mij. Dus het Bijbelse verlossen betekent eigenlijk dat je van eigenaar veranderd bent. Gekocht en betaald, nu ben jij van God. Israël werd dus het volk van God. Dus in die zin ook niet, het was niet Independence Day, het was niet onafhankelijkheidsdag, hebben ze gevierd, wat de Amerikanen vieren, onafhankelijk van de Britten, of wij, de Nederlanders, onafhankelijk van Spanje, of de Fransen. Het was niet een onafhankelijkheidsdag zozeer, ze werden verlost, ze verwisselden van eigenaar, ze werden volk van God. Ze waren slaven van farao en werden volk van God, dat is verlossing. Het verlossingsverhaal voor ons betekent ook dat we eerst slaven waren van de zonde. We waren verloren, we maakten deel uit van het koninkrijk van de duisternis. Maar we werden verlost. Dus overgebracht naar het koninkrijk van het licht, naar het koninkrijk van God. Wij zijn Gods volk, Gods gemeente, gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. Amen. Amen. Nou, we zijn nu op het punt gekomen waar recht zal geschieden. Waar onrecht recht wordt in het Exodus-verhaal. Dus we hebben heel veel in de afgelopen weken, we hebben gelezen over het onrecht wat gebeurt. En we zullen nu ontdekken dat recht geschiedt door oordeel, door 10 plagen. En het recht geschiedt ook door het bloed van het lam. Het Pesachfeest is daar het symbool van geworden. En we zullen ook zien dat het oordeel, en dat is een heel belangrijk woord, dat zullen we later uitleggen, dat is dat het oordeel voorbij gaat aan het volk. Want dat is het betekenis, dat wat het woord Pesach betekent, waar ons woord Pasen vandaan komt. Het betekent voorbij gaan. Nou, in Genesis 3 vers 15, ook weer een tekst die we de laatste maanden en het heel vaak ook weer gehoord hebben, komt elke keer weer terug. Genesis 3 vers 15, daar lezen we over de strijd tussen de slang, de nakomelingen van de slang en de nakomelingen van Eva. Die zijn in strijd met elkaar. Nou, deze strijd komt tot hoogtepunt in het verhaal van Exodus. Farao en Egypte zijn als het ware de nakomelingen van de slang. En Israël is als het ware de nakomeling van Eva. En die zijn in strijd met elkaar. Nou, dit moet je natuurlijk symbolisch zien. En we zien hier ook dat de farao een type is van de slang, van Satan, van de antichrist. Heel, heel duidelijk. Hij was een tiran, hij was een slavendrijver. Op dat moment was hij werelds gezien de machtigste man op aarde. En hij probeerde Gods volk te onderdrukken. Hij probeerde te binden, te ketenen, hij probeerde te vernietigen. En farao is de koning van Egypte. En hij was, hij leek alle macht te hebben. Maar hij maakte één hele grote fout. Hij raakte de zoon van God aan, namelijk Israël. En dat is misschien een beetje een verbazendwekkende vers als je dat zo leest. Dat staat in Exodus 4 vers 22, heel opmerkelijk. Dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. God zegt over Israël, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. De farao is in strijd. De farao valt de zoon van God aan. En al heel lang, al generaties, zelfs de vader van deze farao was begonnen om de zoon van God aan te vallen. Nou, lieve ouders, als iemand jullie kind iets aandoet, dan veranderen we toch in leeuwen of leeuwinnen. Het is owee. En God is daar niet anders in. God ziet dat zijn eigen kind, zijn zoon, aangevallen werd door de farao. En dit onrecht zou rechtgezet worden. We zullen zien dat de farao bestraft wordt. En 10 plagen waren het oordeel over Egypte en over farao. En tegelijkertijd was Pesach een feest voor Israël. En het Pesach was de geestelijke voorbereiding voor de uittocht uit Egypte. De Exodus, wat uittocht betekent uit Egypte, was definitief het einde van de onderdrukking. Na de Exodus was de onderdrukking voorbij. Dat was de ultieme verlossing. En de Heer zegt dan tegen Mozes in de woestijn, dus net voordat hij vertrekt om naar de farao toe te gaan en terugkeert na 40 jaar, dan zegt hij in Exodus 4 vers 21... nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar, de farao, alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de farao zeggen, dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. En daarom zal ik jouw eerstgeboren zoon doden. 10 plagen zouden komen voordat Israël uiteindelijk mocht vertrekken. Voor de Israëlieten waren de plagen grote wonderen. En voor Egypte waren het verschrikkelijke plagen. Dus oordeel kan voor de ene een plaag zijn en voor de andere een groot wonder. En voor de andere is het bevrijding. De laatste plaag betreft het oordeel op de eerstgeboren zoon van de farao en van alle Egyptenaren. Dat is toch wel heel opmerkelijk. De strijd lijkt uiteindelijk te gaan om de eerstgeboren zoon. Daar gaat het hier om in dit verhaal. Farao had Gods eerstgeboren zoon aangetast en verliest daardoor zijn eigen eerstgeboren zoon, die de troonopvolger van Egypte zou worden. Dus God heeft blijkbaar een eerstgeboren zoon van het eerste verbond en hij heeft een eerstgeboren zoon van het nieuwe verbond. Het eerste verbond, ik heb het, Israël, hij is geschapen, dus die zoon is geschapen en geroepen. En God zegt, dit zegt Yahweh, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. In het nieuwe verbond, niet geschapen, hij was altijd al, hij was God zelf. Johannes 3 vers 16, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus dan zie je dat het eerste verbond en het tweede verbond naast elkaar. Nou, Farao had Gods zoon onderdrukt, mishandeld, ook gedood. Dus oordeel zou komen over het huis van Farao. En dit alles is zo'n bijzondere verwijzing naar het Nieuwe Testament, naar Jezus Christus. Hij was de eerstgeboren zoon, hij was de mens geworden God. En aan het kruis probeerde Satan natuurlijk Jezus te vernietigen. Maar Jezus stond op en Satan werd daardoor overwonnen. Dus het hele verlossingsverhaal van Israël is een voorbeschouwing van de verlossing die Jezus Christus aan het kruis heeft volbracht. Het oordeel is op Jezus gekomen. Maar omdat hij zelf rechtvaardig was, heeft hij het onrecht recht gemaakt. En Mozes en Aaron gaan naar de farao toe en vertellen hem om het volk van Israël te laten gaan. Het antwoord van de farao is heel opmerkelijk. En heb je het hier ook achter mij? Wie is de Heer? Hij zegt letterlijk, wie is Yahweh dat ik hem zou moeten gehoorzamen? Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en de Israëlieten laat ik niet gaan. Dat was het antwoord van farao op de vraag, laat mijn volk gaan. Let my people go. Wie is Yahweh? Ik ken hem niet. Waarom zou ik hem moeten gehoorzamen? Het verschil tussen oordeel en geen oordeel krijgen is, ken jij Yahweh? En ik breng je naar het Nieuwe Testament, ken jij Jezus Christus? Gehoorzaam jij Yahweh? Gehoorzaam jij Jezus Christus? Dat is het verschil tussen oordeel of dat het oordeel aan jou voorbij gaat. Farao laat de Israëlieten niet gaan. Hij luistert niet naar Mozes. Hij kent God niet en hij wil hem ook niet gehoorzamen. Hier had hij de kans gehad. Sterker nog, hij gaat hun met zwaardere lasten onderdrukken. Het slavenwerk hield in dat ze bakstenen moesten maken. Maar vanaf het moment dat Mozes kwam en zei, laat mijn volk gaan, moesten ze zelf stro verzamelen om die bakstenen te maken. En ze moesten evenveel bakstenen produceren. Dus het werd nog zwaarder voor het volk. Ze moesten nog harder werken, zodat ze ook niet na konden denken over beloofde land, over vrijheid, over verlossing, over uittocht. Dat was de tactiek van de farao. We gaan nog meer onderdrukken dat ideeën van vrijheid, van verlossing, helemaal niet in hun hoofden zouden komen. Iemand staat op tegen het onrecht. Misschien kennen jullie wel. Het is onrecht ergens. Iemand staat op en men is blij. Eindelijk komt er verlossing. Eindelijk zegt iemand wat. Eindelijk staat iemand op. En wat er gebeurt er? Het wordt eerst erger. Toch? En dat zie je keer op keer. Wat voor geschiedenis je ook leest. Elke keer weer zie je dat als mensen opstaan en willen strijden tegen het onrecht, dat het eerst de strijd opleidt. Lieve mensen, raak daardoor niet teleurgesteld. Raak daardoor niet ontmoedigd. Ook als het eerst moeilijker gaat, weet dat verlossing nabij is. Denk niet dat zwaardere onderdrukking betekent dat verlossing opeens niet meer doorgaat. Verlossing, redding, een uitweg zal er komen. Ik heb trouwens niet alleen over verlossing per se. Het zijn ook heel veel dingen in jouw leven. Elke strijd in jouw leven gaat op diezelfde manier. Voordat die grote overwinning behaald wordt, wordt de strijd vaak eerst heftiger. Aan ons de taak om dan niet op te geven. Want dat is juist de tactiek van de duivel. Hij wil jou stil krijgen en jou het zwijgen opleggen. Maar wat wil God juist bij ons zien? Volharding, geloof, doorgaan. En wij moeten volharden, we moeten niet opgeven en we moeten vooral ook niet mopperen. Na de aankondiging van Mozes om het volk te laten gaan, wordt de onderdrukking dus eerst erger. En de Israëlieten werden boos op Mozes. Ze zeggen, we hadden het zwaar. Mozes, we hebben het zwaar. We hebben het al zwaar genoeg. En nu toen jij sinds dat jij bij de farao geweest bent, is het alleen maar erger geworden. Veel erger zelfs. En Mozes, die staat dit, ja, hij heeft precies dat gedaan wat God gezegd heeft. Precies letterlijk dat gezegd wat God hem opgedragen heeft. Hij was God helemaal gehoorzaam en het werd erger in plaats van beter. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Ja, ik helaas ook. Laatst nog, dat was hier ook toen de aankoop van de Noorderkerk niet doorging. We wilden graag de Noorderkerk kopen. We hadden dit gebouw al verkocht en iemand zei gewoon, jullie zijn ook gek. Dat jullie dit gebouw verkocht hebben. Jullie hebben nog ineens een nieuw gebouw. Waar zijn jullie mee bezig? Nou ja, geloof me, ik ben ook op mijn knieën gegaan en zeg, Heer, hebben we niet goed geluisterd? Wat is uw plan? Wat wilt u, Heer? Nou, ik ben zo blij dat God dan een nieuwe deur opent. En God heeft een plan met alles. Prijs de Heer. Maar zo belangrijk voor ons dat wij moeten vertrouwen. Dat wij moeten volharden. Niet in paniek raken, niet zeuren, niet mopperen, maar ons tot God wenden. Dat is zo mooi wat Wim ook gebeden heeft voor de familie, dat ze zich naar God moeten wenden. En dat is precies wat Mozes gedaan heeft. Hij wende zich naar God toe. En ik vind het heel mooi, in deze situatie wordt God niet boos op de mensen die aan het mopperen zijn en aan het klagen. Ze waren namelijk in het moedeloos. Staat erin. Ze waren slaven geweest. Ze waren jaren onderdrukt. Dus God was hier niet boos. Pas na de verlossing, na de uittocht, in de woestijn, werd God wel boos vanwege dat zeuren en het mopperen. Dus mensen, wat we hier echt belangrijk, wat we hier moeten leren is, mensen die lijden, mensen die door een moeilijke tijd heen gaan, gaan wij niet natrappen en zeggen van, ja, je had maar op God moeten vertrouwen en je had... Zo gaan we niet met elkaar om. En we gaan ze bemoedigen. We gaan ze liefde geven. We gaan voor hun bidden, met hun bidden. We gaan hun de Bijbel open doen en aansporen om door te gaan. Maar mensen die verlost zijn, mensen die Gods wonderen keer op keer gezien hebben en nog steeds negatief zijn en alsmaar klagen, die moeten zich schamen. Sorry, dat kan ik niet. Die moeten zich gewoon... Want als jij Gods wonder gezien hebt, als jij verlossing meegemaakt hebt, kom, groei toch op. Hou op met zeuren. En kijk toch, God gaat iets geweldigs doen. Maar als je aan het lijden bent, als mensen door moeilijke tijd gaan, hey, laten we elkaar aansporen en helpen. En dan wil ik jullie ook aansporen, als je het moeilijk hebt en zo. Verlossing is nabij. Volhard, vertrouw op God. We willen met je bidden. We willen je helpen. Hè? Want dat is zo mooi. Exodus 5 vers 22. Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de Heer. Dat is zo belangrijk. Toen wendde Mozes zich tot de Heer. En hij zei, Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Goed, hij gaat niet zeuren bij het volk. Hij gaat niet terug mobben. Hij gaat naar God toe. Hij praat met God. En stort daar zijn hart uit. Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem behandeld. U hebt het uw volk niet bevrijd, integendeel. Maar zo belangrijk, Mozes doet wat wij allemaal zouden moeten doen. Wat we allemaal wat vaker zouden moeten doen. Ons toewenden naar God toe. Gaan naar God. Als we het moeilijk hebben, als dingen misgaan, wend je naar God toe. Laten we dat toch wat vaker doen. En ook elkaar aansporen van, hey, ben je al bij God geweest? En dan zien we dat God antwoordt. En die woorden is ook heel, heel opmerkelijk. Exodus 6 vers 1. Nu zal je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit het land wegjagen. door Israël niet te laten gaan, maar ze nog meer te onderdrukken, heeft Farao eigenlijk het oordeel over zichzelf afgeroepen. En we gaan verder een stukje lezen vanaf vers 5. Daar zegt God: ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaar is opgelegd gehoord. God heeft het allemaal gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen: ik ben de Heer. God zegt: ik ben Yahweh, staat hier letterlijk. Ik ben Yahweh. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Wat een belofte. Ik zal jullie uit de slavenbestand bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. En ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik de Heer jullie God ben. Die jullie bevrijdt van die last die de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Ik wil dit graag over jullie uitbidden. Al deze prachtige dingen. En God zegt ook tegen jou: ik ben jouw Heer. En God, ik denk, geloof dat God ook tegen jou zegt: ik zal de last die de Egyptenaar, die de wereld jullie heeft opgelegd, God zal het van jou afnemen. God zal je uit het slavenbestand bevrijden. Met opgeheven arm zal God jullie verlossen. En jullie slavendrijvers zwaar straffen. God zegt: ik zal jullie aannemen als mijn volk. Jij bent mijn volk, jij bent mijn zoon, mijn dochter. En God zegt ook: ik zal jouw God zijn. En jullie zullen inzien dat de Heere jullie God is. En Jezus Christus is jullie bevrijder. Hij heeft je verlost. Hij heeft je bevrijd. Neem deze mooie woorden aan van de Heer. Dit komt uit Exodus 6 vers 5. En dan gaat het verder met hoofdstuk 7. Heel opmerkelijk vers. Maar de Heer zei tegen Mozes: ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de farao staat. En je broer Aaron zal je profeet zijn. Dat is toch apart? God zegt tegen Mozes: je zal als een god voor farao staan. Farao was de nepgod, hè? Farao zag zichzelf als god. Hij dacht dat hij god was. Dat is traditioneel. Maakte hij deel uit van de religie van de Egyptenaren. En God zegt tegen Mozes: jij zal als een god voor farao staan. Mozes met al zijn zwakheden: ik kan niet praten en ik kan dit niet, ik kan dat niet. Ik denk een heel hoofdstuk lang zit hij Mozes constant argumenten te vertellen waarom hij niet de juiste en geschikte persoon is. En dit reden, die reden. En dan zegt God tegen farao: je zal als een god. Ja, precies. God zegt tegen Mozes: je zal als een god voor farao staan. De farao kon schreeuwen en tieren, maar het is zo opvallend dat hij Mozes nooit kon aanraken. Hè. Dat is zelfs in de zondagschool, toen ik nog klein was, ik vroeg me altijd af waarom de Aaron en Mozes zomaar binnen konden lopen en weer weglopen. Waarom pakt hij hem niet? Waarom arresteert hij hem niet? Waarom zet hij hem niet vast? Waarom pakt hij die twee mannen niet? Dan is hij er toch vanaf. Hij kon ze niet aanraken. Mozes was als een god. Hij kon zomaar in het paleis binnenlopen, zeggen: pam, 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 dit zal gebeuren. En hij loopt weer weg. En het leger stond erbij, keken naar, ze konden niks doen. We zien hier een geweldige verwijzing naar Jezus Christus. Jezus was niet als een god. Jezus was God. Ja, heel, heel interessant. Mozes was als God, stond hij daar. En Jezus was echt God. En Jezus stond voor Herodes, de koning van het land. Jezus stond voor de hoge priester Caiaphas. Jezus stond voor Pontius Pilatus. Jezus stond als het ware voor Satan zelf. Hij stond daar voor jou en voor mij. Dus we zien dat Mozes stond als een god voor de vijand, farao, en Mozes overwon. Jezus Christus was God en hij stond voor de vijand Satan en Jezus overwon. En wij mogen, vervuld met de Heilige Geest, God in ons, de Heilige Geest in ons, mogen staan voor welke vijand dan ook. En wij mogen overwinnen. Voor welke vijand dan ook mag jij staan. Jij hebt de Heilige Geest in je. Je staat als het ware als een god sta je voor jouw vijand. Want de Heilige Geest is in jou. God is met jou. Besef dat. Nou, in het Oude Testament was het zo, Farao valt de zoon van God aan en Farao's zoon moest daardoor sterven. Oude Testament, oog om oog, tand om tand. In het Nieuwe Testament gaf de Vader zijn zoon voor de mensen. Wij waren als slaven. En de Vader gaf zijn zoon voor verlossing. De zoon van God stierf plaatsvervangend voor ons, zodat wij vrij konden zijn. Nou, in Egypte werd de Farao gezien, dus als een god. En deze nepgod zou van zijn troon vallen. En we zien hier vervolgens met die plaag een geweldige showdown, noem ik het maar even, tussen Jahwe en Farao. En we zien dan dat Mozes inderdaad hier optreedt als een god. 10 plagen komen over Egypte. En die plagen zijn ook een voorafschaduwing naar de eindtijd toe. Daar kan ik helaas niet op ingaan, maar het is heel interessant. De parallellen ook tussen de eindtijd, die plagen en allemaal, en hoe Gods volk beschermd werd. Heel interessant. Maar ook interessant is dat elke plaag gericht was tegen een afgod van Egypte. Daar ga ik ook niet op in, dat wordt allemaal veel te lang. Maar dat kun je nalezen. Maar de 10 plagen waren Nijlwater wordt bloed. Er kwamen heel veel kikkers, stof wordt luizen. Steekvliegen kwamen, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen. 3 dagen dikke duisternis, echt totaal. Totale duisternis. En dan de laatste plaag was dood van de eerstgeborenen. En al deze plagen laten zien dat de goden van Egypte valse goden waren. En niet opgewassen waren tot de echte levende God. Het werd heel duidelijk dat er maar 1 God was. Zijn naam was Yahweh, in het Nieuwe Testament geopenbaard als Jezus Christus. Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik moest ook zo denken aan Colossenzen 2 vers 15. Hij, Jezus Christus, heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Mozes heeft de goden, de overheden en de machten van Egypte openlijk te schande gemaakt. Jezus Christus heeft de overheden, de machten van Satan ontwapend, openlijk te schande gemaakt en daardoor voor ons getriomfeerd. Prijs de Heer. Nou, tijdens die 10 plagen gebeurt allemaal over het land van Egypte, zien we een parallel verhaal over wat met Israël gebeurt. Israël was zich aan het voorbereiden. Hier gebeuren allemaal plagen, allemaal ellende en alles. Maar Israël was zich aan het voorbereiden voor de verlossing, voor de uittocht. Om uit te trekken naar het beloofde land. En het hoogtepunt daarvan is Pesach. Oordeel komt over Farao en tegelijkertijd zijn de Israëlieten zich aan het voorbereiden. Pesach. Nou, wat is dat? Pesach is het eerste en grootste Joodse feest. Tot op de dag van vandaag vieren de Joden de uittocht. Dit van Exodus wordt jaar in jaar uit gevierd door de Joden, door heel Israël. Men viert dat het Joodse volk verlost en bevrijd werd van slavernij. En men herinnert zich aan dat God omkijkt naar de mensen die onderdrukt worden. Dus midden in tijdens de plagen wordt opeens, tijdens dat verhaal, komen 28 versen lang, dat is van Exodus 12, 1 tot en met 28, 28 versen lang wordt er uitgebreid verteld over het Pesachfeest. En ook hoe de Israëlieten na deze tijd het Pesachfeest moesten vieren. Dit is het kern ook van het Joodse geloof en is ook het hoeksteen geworden van ons geloof, want het verwijst naar Jezus Christus. De hoofdvers is Exodus 12 vers 13. Heb ik ook voor jullie. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Dit zegt God. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Even 2 woorden zijn belangrijk. Voorbij gaan. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. Ze moesten het bloed aan hun doorposten. En de doorposten moesten ze strijken. En dan zou de engel des doods aan hun voorbij gaan. En zo zou de straf die aan Egypte ging aan hun voorbij gaan. Elke familie moest dus een lammetje slachten op die avond voordat ze uittrokken. En dat bloed moesten ze dan strijken aan de doorposten. En aan elk huis waar het bloed was, ging de 10e plaag voorbij. 10e plaag, dat de eerstgeboren zoon dood zou gaan. In het Hebreeuws is er een woordspel tussen het werkwoord Pasach en Pesach. Pasach betekent voorbijgaan en het feest heet Pesach. In het Engels is het heel mooi. Hebben ze er Passover, klinkt bijna, het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar Passover is dus hetzelfde als voorbijgaan, Pesach, Pasen. Er is iets aan ons voorbij gegaan, prijs de Heer. Normaal is het zo van, oh, heb ik iets gemist? Maar in dit geval, prijs de Heer. Jezus Christus en zijn discipelen zijn Pesach aan het vieren. Lezen we in Matthäus en Marcus en Johannes. Zij herinnerden zich aan de verlossing van Egypte. Jezus vierde Pesach precies zoals het omschreven werd in Exodus. En dan lezen we, hij nam de beker en zei, dit is mijn bloed. Dit is mijn merkteken. Dus hij geeft alles een nieuwe betekenis. Hij vierde het feest, maar gaf het een nieuwe betekenis. Dit is mijn bloed. En dat is het teken van het nieuwe verbond. En als wij zometeen van het avondmaalbekertje drinken, weten we dat het oordeel, omdat wij het bloed van Jezus hebben ontvangen, gaat het oordeel aan ons voorbij. Pesach. Amen. Dus wij strijken bij wijze van spreken het bloed op de doorpeugels. Dat is diezelfde symboliek. Wij drinken van de beker en zij moesten het bloed strijken. Natuurlijk is het eens en voor altijd. Jij bent gered en het is niet een handeling om jouw redding op te frissen en zo. Het is alleen te beseffen, wij zijn gered. En het oordeel is aan ons voorbij gegaan. Dat is heel belangrijk om te beseffen. Nou, Jezus nam ook het brood, brak het en zei, dit is mijn lichaam. Neem, eet ervan. Jullie horen bij mij. Nou, wij vieren officieel maar één keer per jaar Pasen. Dat is ons Pesachfeest Pasen. We vieren elke maand avondmaal. Heeft heel veel met Pasen te maken. Maar als je de preken zo hoort, heeft bijna elke preek wel iets met Pasen te maken. Want dat is het goede nieuws. Jezus is gestorven, hij is opgestaan. Daarom is ook de paasgeschiedenis, Pesach, is de hoeksteen van ons geloof. Jezus is plaatsvervangend voor ons gestorven. De engel des doods, het oordeel gaat aan ons voorbij. Omdat wij verlost zijn. We hebben het bloed van het lam over ons. We zijn verlost. Dat betekent, wij zijn van eigenaar overgegaan. We zijn eigenaar van God zelf, van Jezus Christus. En hij is een goede eigenaar. Amen. Hij is geen slavendrijver. Hij heeft ons, ja, we zijn eigenaar. Maar hij heeft ons aangenomen als zijn kinderen. En ook heel bijzonder, Jezus was zelf het offerlam. Dus hij was het en zijn offer was voldoende. Het bloed van het lam is over mij. Ik draag het merkteken en oordeel gaat aan mij voorbij. Dat is Pesach. Amen. Halleluja. We gaan ons voorbereiden voor het avondmaal. Prijs de Heer daarvoor.